Dit is Met Woede en Liefde. Nou, lieve luistervinken, het moet maar even zo. Ik had gehoopt een aflevering met nieuwe gasten klaar te hebben, maar het liep allemaal anders. Stilgezeten heb ik niet en er is veel gebeurd deze week. Dus tijd voor het Met Woede en Liefde journaal. Want voor beide emoties is altijd ruimte. Mijn naam is Bart van Manen. Laat ik beginnen bij het gekoesterde onderwerp, Voedselpark Amsterdam. Trouwe luistervinken weten dat ik ben meegezogen in de strijd om het behoud van de Lutkemeerpolder. Een vruchtbare zeekleipolder in het uiterste westen van onze hoofdstad. Daar kunnen we een fraai en feestelijk biologisch voedselpark gaan huisvesten, waren het niet dat kapitalistische kabouters de voedselparkers voor zijn geweest. Op een mooie kavel staat nu een grote lege zwarte distributiedoos, maar het land eromheen kan nog voor biologische kwekerij en voedselproductie bestemd gaan worden. Dat kan nog gered gaan worden. Achter dat plan hebben zich ook al duizenden mensen geschaard. Er zijn 25.000 handtekeningen verzameld, er is 500.000 euro voor grond gedoneerd, er is door voedselparkers met regelmaat ingesproken bij de commissie Ruimtelijke Ordening, maar lang bleef dat protest tegen de dovemansoren van de Amsterdamse gemeenteraad gericht. En dat is de enige instantie die het recht heeft om dat verdomde bestemmingsplan te wijzigen. Na afgelopen woensdag lijkt de stemming om in deze commissie. Met een andere wethouder en hard werk van Anneke Veenhof, een GroenLinks raadslid dat zich geweldig heeft ingezet voor de o zo groene plannen die er zijn. Het vervangen van wethouder Reinier van Danzig, inmiddels afgetreden vanwege ziekte door Melanie van der Horst, lijkt in het voordeel van het voedselpark uit te vallen. Makkelijk was het allemaal niet. Luister bijvoorbeeld naar de betrokken Nieuw-Westbewoner Lia Kouwenhoven, die deze week insprak bij de vergadering in de Stopera.
De afgelopen jaren zijn er al zoveel noodkreten geweest. Is er ook al zoveel informatie gedeeld met u. Ook nu weer in de stukken bij de agenda van vandaag. Ik vraag me nu heel erg af, wie luistert er nu echt naar de zorgen van ons, bewoners van Nieuw-West? Het voelt als bonzen, kloppen, beuken op gesloten deuren. Ziet u het dan niet wat er zich aftekent in de Lutkemeerpolder? En hoe verstrekkend de komende decennia de gevolgen zijn voor Nieuw-West? En ik hoef u toch ook niet meer te vertellen wat daar gebeurt. Het bouwen is voor leegstand. Er staat al ruim 400.000 vierkante meter aan distributie leeg in Amsterdam. Ik was van de week weer eens in de polder en mijn hart brak toen ik de enorme, lelijke, zwarte distributiehallen zag die er nu al gebouwd zijn. Zo niet passend daar. Het maakt mij boos en machteloos.
Boos en machteloos. Herkenbaar voor veel voedselparkers. Veel publiciteit en aandacht voor het voedselpark komt door de schijnbaar tomeloze energie die Iris Poels in het project stopt. Ook zij sprak deze keer voor de commissie Ruimtelijke Ordening.
Het mooie van een bestemmingsplan is dat dit ook veranderen kan. En bewoners die kiezen voor een mooie, leefbare stad voor iedereen. Wij delen dit voorjaar tienduizenden gifvrije biologische zonnebloemzaadjes uit. En een groot deel komt uit de Lutkemeerpolder. De zaden zijn door honderden mensen handmatig gesorteerd. Op één bloem zitten namelijk 1000 zaadjes en daarvan is ongeveer 20% bevrucht. Dat komt mede door de afname van de insecten. En afgelopen winter zaten wij bijvoorbeeld op plein 4045 met allerlei bewoners. En dan gingen we één voor één die zaadjes tussen duim en wijsvinger om te voelen, zit er leven in of is het leeg? De zaden dragen het verhaal van de Lutkemeerpolder de stad in. Zo vertel ik over de schoonheid, over de waardevolle bodem, hoe oud de grond is, net zoals Vincent van Gogh, de biologische groente van de volle grond. En tot voor kort was het een uniek vogelbroedgebied. Ook vertel ik het verhaal van de corruptie en dat het bouwen nog steeds doorgaat. Grote zwarte dozen. Precies op de allerlaatste vruchtbare kleigrond van Amsterdam. Tegelijk zie je dus op Funda ongeveer 400.000 vierkante meter aan bedrijfshallen die worden aangeboden. Het is een bedrijventerrein op de verkeerde plek. met zeer grote nadelige gevolgen voor onze stad en onze leefomgeving. Is dit het idee van de gemeente Amsterdam van een betrouwbare overheid, een circulaire economie, van brede welvaart? Gaat het dan alleen over geld? Wat is de prijs van de vernietiging van de laatste horizon van de Ommelanden in Nieuw-West?
U heeft nog één minuut.
Wat kost het verdwijnen van een broedplaats van de kieviet? En wat is het prijskaartje van de 36,5 vroegtijdige sterfgevallen? Gaat het alleen over geld? Ga eens kijken in de Lutkemeerpolder. Die klimaatburgemeester is er voor iedereen. En u? In het belang van wie komt u op? Ruim 80% van de bewoners in Nieuw-West gaat niet meer stemmen. Dit kan en moet anders. Stop de vernietiging. Maak ruimte voor leven. Maak ruimte voor democratie. Tienduizenden zonnebloemzaden uit de Lutkemeerpolder komen deze zomer in de hele stad tot bloei. In een stadsdeel waar 24% van de bewoners laaggeletterd is, begrijpt men heel goed waar dit over gaat. Een groot voedselpark waar wij trots op kunnen zijn. Dat heeft Nieuw-West nodig. En het kan nog steeds. Een stad waarin voedsel, biodiversiteit en sociale rechtvaardigheid centraal staan. U kunt het verschil maken. Stop direct met de vernietiging van de Lutkemeerpolder. Maak ruimte voor betrouwbare democratie. Laat zien dat veranderen kan.
Goed, verder met ons journaal. Bij Extinction Rebellion Nederland is ook XR Landbouw actief en die zijn bezig met de Big Agro-estafette. Onder het motto Landbouw, geen roofbouw is er een nieuwe campagne gestart en worden landelijk allerlei acties georganiseerd. Daar is nog weinig aandacht voor geweest. De Big Agro-industrie verziekt letterlijk een heleboel en maakt echt meer kapot dan ons lief is. Een van de acties deze week was bij een veevoerfabriek van De Heus in Ravenstein. De toegangsweg werd geblokkeerd om te demonstreren tegen de zeer negatieve invloed die het bedrijf speelt in de stikstofcrisis, bij de ontbossing en bij het schenden van mensenrechten elders op de wereld. Even in de kantlijn, De Heus is een familiebedrijf dat al jaren miljoenen winsten maakt. In een quoteartikel uit 2013 lees ik dat hun kapitaal in 2012 geschat werd op 600 miljoen euro. Inmiddels hebben ze ook een enorme collectie moderne kunst, waar ze in 1989 mee in aanraking kwamen na een, ik citeer, stressvolle verbouwing van hun villa. Henk en Victoria De Heus gingen verzamelen en op zoek naar meer van dat wandspul, zoals Henk De Heus dat zegt in het artikel. Na een half jaar hingen de muren vol. In de ogen van de industriële landbouw is voedsel handelswaar. Maar het is natuurlijk in eerste instantie een levensbehoefte. Nog steeds worden de fabeltjes verspreid, onder meer door het marketingbureau van de Big Agro, de BBB, dat kunstmest, veevoer en pesticiden nodig zijn voor ons voedsel. Maar het is niet nodig en ons voedsel wordt maar voor een klein deel door Nederlandse boeren verzorgd. Het is eerder een verhaal van roofbouwkapitalisme, handel en export. Duurzame landbouw wordt het eerder moeilijk gemaakt dan dat het gestimuleerd wordt. En dat heeft te maken met lagere subsidies, hogere loonkosten en een markt die goedkoop en helaas ook ongezond voedsel eist. Dat was een actie dus afgelopen donderdag. Maar donderdagavond, 17 april, bevond ik mij in een mooi zaaltje van het Apostolisch Genootschap in Baren. Oftewel het Centrum voor Religieus Humanisme. Dat is gevestigd in de prachtige villa Berg en Dal. Een rijksmonument uit 1890, gebouwd als zomerverblijf voor een Amsterdamse bankier. Daar hield Kees Klomp, activist, boeddhist en programmamanager bij Windesheim, een lezing over zijn binnenkort te verschijnen boek Ecoliberalisme. Dat was een indrukwekkend en, naar gevreesd moet worden, pijnlijk realistisch verhaal. Hij heeft 5 jaar aan het boek gewerkt en er vele ideeën in verwerkt. Met de klimaatcrisis net uit de startblokken zullen we ons leven anders moeten inrichten, is de korte versie. Vanuit zijn werk als docent betekenis-economie is in ieder geval zijn conclusie gerechtvaardigd dat het economieonderwijs tekortschiet. De aanname dat het kapitalisme een natuurwet is, klopt natuurlijk niet. Het is een politieke keuze en er zijn meer soorten economieën mogelijk. Maar daarover wordt op middelbare scholen niets verteld, dus weten de meeste mensen niet beter. Vanuit het gezichtspunt van de klassieke economische theorie is er bijvoorbeeld nauwelijks verschil tussen behoefte en begeerte. Maar, vertelde Klomp, behoefte is van levensbelang en begeerte wordt gemaakt. En acties uit begeerte zijn dus eigenlijk overbodig. Klomps schatting is dat 65% van alle spullen die we kopen uit begeerte wordt gedaan. Dat weet hij als voormalig marketinglul, zoals hij zichzelf in de Volkskrant betitelt, maar al te goed. In de kapitalistische economische theorie maakt dit verschil niet uit. Het zorgt voor verkoop en omzet en dat is altijd goed. Een van de andere harde pitten in zijn verhaal is ook dat we begrippen als vrijheid en onafhankelijkheid niet moeten overschatten. Want vrijheid kan niet zonder anderen worden beleefd. We zijn dus eigenlijk nooit onafhankelijk. En kort gezegd, we zullen de klimaatcrisis dus samen moeten overleven. Voor oplossingen is het helaas te laat. De hele lezing kun je online terugvinden op de onvolprezen website van Nieuw Wij. Zie de show notes voor de link. Kees Klomp heeft me een uitgebreid gesprek toegezegd. Dus wellicht na het verschijnen van zijn boek Ecoliberalisme, dat vanaf 8 mei verkrijgbaar is. Dan tot slot, mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Ik ga mezelf citeren uit mijn blog over optimisme zonder hoop. Een essay van Tommy Wieringa dat naadloos aansluit bij de lezing van Kees Klomp. Of is het andersom? Nou ja, in ieder geval. Ik citeer mezelf. In het essay Optimisme zonder hoop maakt Wieringa zich zorgen over het verdwijnen van de toekomst. Pardon? Is de tijd gestopt? Nee, dat niet. Maar in het huidige tijdsgewricht valt het niet mee hoge verwachtingen te koesteren van veel toekomst. Grote spelbreker is de klimaatcrisis. Ik citeer Tommy Wieringa. Viel voorheen de nacht over de toekomst door de rampspoed van het heden? Nu is het de toekomst zelf die ons haar beeld ontzegt. Ze is zelf een desastreuze omstandigheid die we niet kunnen veranderen en die niet voorbij gaat. Natuurlijk hebben dichters, schrijvers en denkers zich gebogen over zwarte scenario's, rampen en onheilszwangere visioenen, maar die zijn vaak tijdelijk. Die tijdelijkheid van rampen, economische crisis en pandemieën biedt hoop. Na regen de zonneschijn, dat werkt. De meeste van ons zijn geboren in tijden van vrede en welvaart. We waagden ons eerder aan utopieën dan aan die duistere vooruitzichten. En zeker, er is veerkracht, creativiteit en kracht onder de mensen. Maar de klimaatcrisis gaat nooit meer weg. Nooit meer in ons leven, nog in het leven van onze kinderen en hun kinderen, en ook niet in het leven van hun kleinkinderen. Wieringa vergelijkt de klimaatcrisis met wetenschappers ter zake met een situatie uit het Paleoceen, 56 miljoen jaar geleden. Maar gelukkig, dat was na 150.000 jaar voorbij. Dat maakt dus toekomstloos. Tot zover mijn blog. Ik wil nu geloof ik heel snel boeddhist worden, maar ik vind het nogal lastig deze situatie te accepteren. Dit was Met Woede en Liefde, een podcast van Bart van Manen en Studio Klankbank. Dank aan Lia Kouwenhoven, Iris Poels, XR Landbouw, Jeffrey Spangenberg, Kees Klomp en Tommy Wieringa. Huldeblijken en suggesties kun je sturen naar mail@klankplank.nl. Alle relevante links staan in de show notes. Waar je ook volstrekt legale manieren vindt om deze podcast te steunen. Grijp je kans. Tot de volgende keer.